Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het mooiste wat ik gezien heb, en dat is toch wel weer een klein verschilletje tussen de een en de ander. Van Nick de Vries zag ik een probleem, hoe hij met zijn luxe auto terug moest naar Monaco.
Dat heb ik gezien, ja.
En van Yuki Tsunoda zag ik dat hij met zijn Engels in de bagger stond. De bagger op te ruimen, dat is wel een verschilletje.
Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio.
Max Verstappen wil weer naar Mugello in Italië en Road America. Christian Horner, de teambaas van Red Bull, is op zoek naar een vrouwelijke Formule 1 coureur. Lewis Hamilton wil misschien naar de IndyCar. Kortom, iedereen wil van alles. Maar misschien wil jij wel naar de Historic Grand Prix op 18 juni in Zandvoort. De winnaar van de tickets maken we deze aflevering bekend. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Monaco. Welkom bij aflevering 21. Jaargang 5 van Nederlands grootste met een gouden radioring bekroonde Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
Een enorme vuurzee in de pit. Gebeurt bij ons te stoppen.
I'm hanging here like a cow. Get me out of this fire.
This has been incredible. Points on debut.
There's something loose between my legs.
Simply lovely, mate.
Yo, hey. Yo, ho.
I guess we're stopping one.
Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Onze gasten van vandaag, er is er slechts één in korte broek en ik ga niet zeggen wie. Rob van Zomeren, Radio 10 DJ bij Zomertijd, politieman te water.
Ook nog, ja, ja. Nou, ik moet nog door mee. Ik wacht op de uitslag van mijn examen.
Je wacht op de uitslag van je examen?
Ja, ik heb afgelopen woensdag heb ik examen gedaan voor het politievaarbekwaamheidsbewijs 1.
Aha.
En pas dan word je te water gelaten.
Oké, okay, ik heb vanmorgen gelezen dat de meest gemaakte fout is het niet gebruiken van het dodemanskoor-dodemansknop. Wat kost dat als je daarmee wordt aangehouden?
Geen idee, ga ik zoeken op.
Okay. Jij hebt een onvoldoende.
Ja, maar ik moet eerst even weten in welke wet staat dat.
Ja. Ah, ja.
Ja.
Heb je op je bootje gezeten nu er geen Formule 1 was afgelopen weekend?
Zie je het?
Okay. Dan bij ons Formule 1 commentator van Grand Prix Radio, Olaf Mol. Olaf, het was de eerste aflevering en wellicht de laatste van de Formule Geen.
Ja, ja, maar we moesten een naam verzinnen. Ik denk, nou, dan, ja, maar we hebben geen Formule 1, Formule Geen. Dan zit het er nog een beetje in.
Wat heb je exact gedaan voor de mensen die het gemist hebben?
Nee, we hebben gewoon lekker twee uur radio gemaakt en de mogelijkheid gehad om luisteraars in te bellen. We hebben nog even met Jan Lammers gebeld en allemaal dat soort dingen. Een beetje het nieuws bijgehouden wat er allemaal gebeurde. Dat was een beetje om het bioritme der raceliefhebbers niet al te veel te verstoren. En het is volgens mij wel goed ontvangen. Dus wellicht als de mensen, luisteraars, het leuk vinden, dan gaan we er maar een zondagochtendprogramma maar maken. Voorafgaand aan de Grand Prix. Zou ook kunnen.
En dan de man met de scherpe analyse en de rappe tong. DJ, producer, muziekdeskundige en groot Formule 1 liefhebber. Ronald Molendijk. Ondertussen krijgt er iemand een appje.
Dat is brandalarm, toch?
Ja, precies.
Ja. Run, run, run.
Nog voordat je de naam Ronald Molendijk gaat er iets van een alarm af.
Ja. Hey, Ronald, hoe voelt dat? Foutloos weekend voor Ferrari?
Is
het zover? In een interview heeft Max Verstappen gezegd op welke circuit de Formule 1 nog eens zou moeten terugkeren. In Europa noemde hij Mugello, een achtbaan in Toscane met hoogteverschillen. Als er in Amerika besloten wordt nog een race te plannen, dan hoopt hij op Road America. Zijn er meer mensen die de liefde voelen bij Mugello?
Ja.
Ja.
Vertel, Ronald. Ja, ten eerste, de historie vind ik gewoon. Het lijkt me ook als coureur, gewoon, wat ik bijvoorbeeld als discjockey ook heb, dat je kan zeggen dat je op Dance Valley hebt gedraaid. Het lijkt me als coureur dat je ook gewoon dat gevoel hebt van, ja, die heb ik ook even afgevinkt. Plus het zijn natuurlijk ook banen waar als het dan een keertje misgaat, je ook niet zomaar weer doorrijdt op eindeloze vlakken met asfalt.
Dat zagen misschien we de laatste keer dat hij er reed.
Nou, bijvoorbeeld, ja.
Heb jij datzelfde, Rob?
Ja, nou weet je, goed, weet je, iedereen verheugt zich enorm op de Grand Prix in Las Vegas. Weet je, up and down the strip. Maar het is natuurlijk anders als je het circuit van Mugello neemt. Dat is een heel technisch baantje. Die hoogteverschillen maken het ontzettend moeilijk met aanremmen, met noem maar op. Weet je, dat vind ik meer racen. Maar goed, er zullen ongetwijfeld mensen zeggen, nou, hey joh, straks over die strip. Dat wordt helemaal waanzinnig. Maar ik, ja, weet je, een circuit moet bij mij altijd wel. Dit is geen circuit.
Olaf, hij noemt ook Road America.
Ik wil eerst even over Mugello. Kutbaan.
Hey.
Ja, Olaf is af.
Zo. Hey. Zeg je dat voor de broodnodige balans? Of wil je dat nog verder motiveren?
Deels voor de balans. Nee, aan de andere kant. Kijk, ja, als circuit zijnde is dat best wel oké, okay, weet je. Maar als je hoort hoe wij in Nederland praten over de bereikbaarheid van diverse circuits. Nou, ik weet niet of je wel eens in de buurt van Mugello geweest
bent. Zeker.
Dat is echt gewoon niet te doen.
Nee, maar goed, Spa is ook niet te doen.
Nee, maar deze is nog minder. Maar ja. In Spa komt er die Belgische politieagenten die als je zegt ik moet linksaf naar motel, zeggen ze jammer, ga maar rechtsaf richting Duitsland. Dus, ja, als je het weer af wil, kan je echt niet bepalen welk kant je op gaat. Ze sturen je gewoon letterlijk het bos in. Maar goed, bij Mugello is dat net zo erg. Road America kan ik me iets bij voorstellen, maar dat moet wel even aangepast worden. Maar ja, dat is op dit moment levensgevaarlijk, circuit gewoon. Ook omdat het hobbelt als een idioot. Dus ik denk dat de auto's daar gewoon opstijgen.
Ja, het is net alsof je op de bodem van de poffertjepan rijdt. Ik weet niet welke klasse ik het laatste keertje gezien heb, maar het was volgens mij op ESPN. En toen zag ik iets voorbij komen. Ik denk, dat is niet normaal. Dat is Purpose in 2.0.
Ja, en is ook een IndyCar gast volgens mij tegen een hert aangereden. Dat was
ja,
ook niet zo
ook zoiets, ja. Ja.
Oh dear.
Dan gaat er nog een geruchtenronde, dat is het nieuws van vandaag, over Lewis Hamilton en Ferrari. Daily Mail zegt namelijk dat Ferrari echt een flinke zak met geld over zou hebben voor Lewis. Zijn contract loopt eind dit jaar af. Verhalen gaan dat hij voor slechts een jaar bijtekent. En Ferrari duikt natuurlijk tegenwoordig onder de leiding van Frederic Vasseur. Hij was de teambaas van Hamilton toen hij zijn Formule 2 kampioenschap wist te pakken. En dus is het misschien niet zo gek allemaal. Wat mag dat kosten? 40 miljoen pond per jaar. Slechts een gerucht, kunnen we dit meteen de prullenbak ingooien? Olaf, jij vindt er hier altijd iets van over dit soort verhalen.
Nou, het is de never-ending story van Lewis en een contract. Ik bedoel, laat ik dat erin zijn. Hij zit bij Mercedes, daar zit hij volgens mij goed. Hij roept elke keer dat het maar kan, dat hij zo blij is met iedereen. Ja. Op de fabriek en de schoonmaaksters. En
hij wil daar zijn carrière afsluiten.
Hij kan niet anders. Ik zou het een hele domme zet vinden als hij dat zou doen. Nou, kijk even, case history. Er zijn een aantal meer ex-wereldkampioenen die naar Ferrari gingen en dachten, nee, nu gaan we het wel even regelen. Ja, dat gaat niet gebeuren. En hij zit nu bij een team waarvan ze dachten, stel je voor, je bent George Russell. Je wordt 2 jaar geleden, word je even naartoe gaat. Mooi, we gaan eens even de overwinning aan elkaar krijgen. Ja, dat gebeurt nu ook niet. Dus hij moet eigenlijk blijven om weer uit het dal te komen met Mercedes. Want als hij nu een sidestep gaat maken, is hij sowieso al een jaar kwijt voordat je die hele organisatie doorhebt. Nou schijnt die Ferrari-organisatie niet zo makkelijk te snappen te zijn voor sommigen.
Lastig.
Dus ik zou het heel onverstandig vinden als hij dat doet.
En toch, als je kijkt waar ze nu staan in het veld, Ferrari ten opzichte van Mercedes, zou het ook een shortcut kunnen zijn naar toch nog een 8e wereldkampioenschap, Ronald, of niet?
Nee, ja, kijk, persoonlijk denk ik dat hij wordt voorlopig door zijn teammaat om zijn orde gereden, toch? Ik denk dat we daar eens moeten beginnen met puzzelen. Nou ben ik niet zo van de contractonderhandelingen, maar volgens mij heb je dan wel een fijne een startpunt om met Lewis te praten. Van, nou, we hebben even de resultaten van het afgelopen jaar eens even bekeken. En hoezo wil je 44 miljoen? Daar zou ik dan eerst bij beginnen als ik pas Mercedes was. En ik denk dat het ook geen match is met Ferrari.
Je ziet het gewoon niet voor je. Lewis Hamilton in de Ferrari.
Nee, nee.
Dat is het voor.
Nee, dat, ik denk toch dat je daar een ander soort coureur voor nodig hebt. En wat er nu rijdt is misschien ook niet. Ik zou nog steeds heel erg blij zijn als er echt een keer een Italiaan in een Ferrari wint. Wat we nu bij de MotoGP zien. Italiaan op een Italiaanse motor. Wauw. Ja, dat zou voor mij wel echt de fantasie zijn, ja.
Stel, het gaat wel door, Rob. In wie zijn stoeltje moet hij dan komen te zitten?
Nou, ja, ik denk sowieso in dat hele verhaal heeft Ferrari dat harder nodig dan dat Hamilton het heeft. Want bedoel, wat heeft hij bij Ferrari te zoeken? Buiten het feit, geld is volgens mij al lang geen motivator meer. Hij kan het niet eens meer tellen, hij kan alleen maar wegen. Dus daar zit het hem niet in.
Ja, schijnbaar wel, want het huidige contractonderhandelingen duurt ook eindeloos.
Ja, maar of het nou over die contractonderhandelingen gaat, over de lengte van het contract, dat weet je natuurlijk nooit. En hij zal natuurlijk altijd wel gewoon een zakenwaarnemer hebben, die gewoon wel op de portefeuille past. Maar
een waarnemer heeft hij toch? Hij heeft toch een dame die dat voor hem regelt?
Geen idee. Maar hij zal ongetwijfeld iemand ingehuurd hebben voor weinig. Die dat en gewoon het onderste uit de kan moeten halen. En als je dan bij Ferrari terecht zou komen, dan denk ik dat Sainz de betere coureur is.
Ja. Er zijn ook nog namelijk verhalen. In hetzelfde artikel wordt ook nog gezegd, er zou ook nog sprake kunnen zijn van een wissel. Dus dat Leclerc zijn spullen pakt en richting Mercedes gaat.
Ik zou Leclerc, als ik Ferrari was, zou ik Leclerc nooit laten gaan.
Nee, ik ook niet.
Toch? Want voor mij heeft Leclerc meer basispotentieel dan Sainz.
Ja. Ja,
Sainz moet er harder voor werken. En Sainz is misschien wel wat
is kopie is
meer racegochme. Ja, maar die tijd heeft Leclerc nog wel. Want dat was natuurlijk van de week wel een redelijk mooie vergelijking die Piero Ferrari maakte.
Mm-hmm.
Die zei van ja, maar Leclerc mogen we nog niet helemaal vergelijken. Want hij is natuurlijk 3 jaar later dan Max begon. Dus die ervaring mist hij. Max heeft dit soort fouten die Leclerc nu maakt gemaakt.
Zeker.
En als hij dat onder de knie krijgt, dan vind ik dat Leclerc wel een coureur is die op par is met de Hamiltons en de Verstappers. En Sainz niet altijd.
Ja, hij bezwijkt nog wel vaak als er echt druk op staat.
Ja, maar dat is waar ik het over had. Dat zijn ervaringsdingen. Die heeft Max ook gehad. Hè? In Monaco in de vrije training, ding plat rijden. Niet kunnen kwalificeren. Heel weekend na de galamiezen.
Weet je, gevleugelde uitspraak van Oddy.
Ja,
if you want to finish first, you first have to finish.
Yes.
En dat overkomt hem te vaak. Dat zit in het kopje, niet in zijn race talent. Ik denk dat hij qua racen meer talent heeft dan dat Sainz heeft. Maar Sainz is in zijn kop gewoon veel verder. En die kan op de een of andere manier die concentratie wel opbrengen. En die heeft net zoveel wil om te winnen. Maar is minder gul met het maken van fouten.
Ja, dus jij zegt Hamilton in het stoeltje van Leclerc. En Olaf zegt het tegenovergestelde.
Ja, en dan hebben we eigenlijk ook weer de balans.
Ja, dat is ook prachtig. Dat is hartstikke mooi.
En Ronald, wat vind jij ervan? Nee, Ronald.
Ik vind nog steeds dat er een keer een Italiaan in een Ferrari zit.
Ja. Maar wie dan? Want er zijn er op dit moment niet zo heel veel.
Kijk ik ook weer even naar de MotoGP. Daar moest ook een Italiaan opstaan. Namelijk Valentino Rossi. Die zijn eigen raceteam en zijn eigen raceschool begon. En nu rijden er gewoon vier van zijn school in het hoogste klasse van de MotoGP. Dus
waar?
Misschien moet dat ergens in Italië ook gebeuren. Je hebt natuurlijk wel de Ferrari opleidingsteams die erbij zijn. Maar daar zit volgens mij op dit moment niet echt iemand in waarvan je zegt, wauw, wat een snelheid.
Nee, want Schwartzman had dat dan moeten doen. Maar dat gaat hem ook niet worden. Dat is ook geen Italiaan.
Dat is ook geen Italiaan.
Ja, maar je hoort al heel vaak, weet je, bij Verstappen, die was aan het karten. En toen wist iedereen al van uit dat Italiaanse segment komt wat dat betreft buiten MotoGP niet zo heel veel op Formule 1 gebied bovendrijven. En ik begrijp ook niet goed waar het dan ligt. Want bedoel, laten we heel eerlijk zijn. Dit is een land dat wat dat betreft alles heeft. Ja. Om mensen vanaf de zuigelingenzorg op te leiden tot Formule 1 coureur.
Zeker nog, als je ergens op de wereld te hard wil rijden, is het gewoon in Italië. Want daar zwaaien ze gewoon naar je. Ik spreek uit ervaring. Ja.
Volgens Aston Martin gaat het team in de toekomst nog een grote stap zetten. Ze hebben de afgelopen tijd vaak vanuit de Porter Cabins gewerkt op Silverstone. Omdat ze wachten op de afronding van de nieuwe fabriek en simulator. Groot voordeel dan, ze hebben die van Mercedes dan niet meer nodig. Aston Martin werkt ook nog aan een nieuwe windtunnel. Maar die zal pas vanaf 2025 gereed zijn. Olaf, kun je uitleggen hoe die samenwerking tussen Mercedes en Aston Martin op dit moment nog precies in elkaar zit?
Nou, Aston Martin koopt alles bij Mercedes wat ze mogen. En dat wil zeggen een leasecontract voor motoren en dergelijke. Ze zullen waarschijnlijk een versnellingsbak kopen, achterwielophanging, plus alle onderdelen die je mag overnemen. Als constructeur ben je verplicht bijvoorbeeld het chassis helemaal echt zelf te maken. En er zijn een aantal onderdelen die vallen onder een pool die je gewoon kunt halen. Kan stuurbekrachtiging zijn en dat soort zaken.
Ja.
En dat is het eigenlijk. Maar ja, ik ben benieuwd of ze die stap gaan maken die ze denken. Kijk, de stap die ze nu gemaakt hebben, die maken ze niet zo heel snel meer. Dus ik zou eerst, als ik Aston Martin was, zou ik roepen, nou, met de nieuwe fabriek die eraan komt, kunnen we het niveau wat we nu hebben vasthouden.
Ja.
En dat is al heel wat.
Ik moet wel zeggen, ik heb op YouTube volg ik het bouwen van de fabriek.
Goh,
maar dat is
je hebt tijd over.
Ja, vaak.
Maar het is allemaal in real time, zit je dat te kijken?
Nee.
Dat weer timelapse.
Maar gewoon het bouwen van de fabriek van Aston Martin, waarvan ik wel echt zwaar onder de indruk ben.
En waarom?
Ja, het is de schaalgrootte is immens. Maar ook, ik ben wel eens een paar keer bij Ferrari geweest en ook wel eens bij Porsche geweest. En dan kijk je toch van de buitenkant naar een groot complex of gebouw. Nu kan je eigenlijk binnenkijken. En wauw, zeg je, wat daar wordt neergezet, vind ik echt wel buitenproportioneel.
Het was, kan ik me nog herinneren, toen Alonso aankondigde, ik ga naar Aston Martin, ook een van de redenen die hij meenam in zijn woordvoering. Waarom is dat zo belangrijk, Olaf? Maakt een fabriek het verschil?
Ja, want je kunt dingen afvinken waarvan je zegt, daar kan het niet aan liggen, want die hebben we nu zelf in de hand. Dus even die windtunnel, die gebruiken ze nu van Mercedes. Staat dat ding precies zoals jij het wil hebben, of moet je toch een beetje schipperen? Weet je of de data die eruit komt, of die wel echt specifiek klopt? Heb jij hem kunnen kalibreren, of is hij nog gekalibreerd voor Mercedes? Je mag hem gebruiken. Terwijl als hij van jou is, kun je daar alles in stoppen wat je maar zelf zou willen. En dan moet je nog wel krijgen dat hij in sync is met wat er op het circuit gebeurt. Want Ferrari had een paar jaar geleden een nieuwe gebouwd. En dat was het eerste jaar ook gewoon de data uit de windtunnel. Klopt niet met op het circuit. En dan ben je wel echt even beter. Dus dat is ook, als je ding 25 gaat lopen, gaan ze pas eind 26, gaan ze daar pas, als het goed is, de vruchten van plukken.
Ja. Maar je hoort wel eens, en zeker als we naar Formule 1 kijken, hoor je wel eens van, nou, nu zitten ze bij de fabriek, zitten er ook zoveel mensen te kijken. Maar het moment dat je op YouTube van dit team gewoon door die gebouwen heen loopt, dan denk je wel, wauw, hier zitten dus echt heel veel mensen de hele week te werken om twee auto's van start te laten gaan. Ik vind het echt immens. Echt immens.
Waar staat Aston Martin over 3 jaar erop?
Ja, ik weet niet of ze die stap kunnen maken, wat Olaf nu ook al zei. Weet je, ze kwamen bijna uit het niets en staan nu bijna ieder weekend gewoon op het podium. Daaruit blijkt er ook wel het verschil tussen een Stroll En dan Alonso.
Ja.
Toch? Laten we eerlijk zijn.
Nog wel.
In de tijd dat ik nog bij World Online een tijdje gewerkt heb, sponsorde wij British American Racing. En toen heb ik een rondleiding gehad op die fabriek. En als je ziet, want we praten dan over pak een beetje jaar 2000, zo'n beetje onderbij. Als je ziet wat er in die 23 jaar die daarop volgden aan technische innovaties. Dat is niet normaal. Dat is ongelooflijk. Want de fabriek die ik heb gezien, die zou nu in een museum thuis horen. En je moet je afvragen, wat nu gebouwd wordt, is dus binnen een redelijk kort tijdsbestek ook alweer aan upgrades en veranderingen.
Jawel, maar wat ik er vooral mooi aan vind, is dat zij, en dat is natuurlijk meneer Strol voorop, die gewoon zegt, ik wil het nu allemaal bij elkaar hebben. Dus laatst waren ze alleen al het fundament van de windtunnel aan het storten. Dat je echt, ik dacht gewoon, een windtunnel is gewoon een gebouw en daar, maar dit is gewoon, het is waanzinnig gewoon. Nee, echt waanzinnig.
Hoe meer elementen je in eigen beheer hebt, precies ja. wat Adolf zegt, dat je, des te groter is de kans dat je kunt strepen van, daar kan het niet aan liggen.
Dat ja. is het.
Dus bedoel, dat zou die voorsprong kunnen geven. Maar de stap die ze nu gemaakt hebben, is zo gigantisch dat ik echt absoluut niet met droge ogen durf te beweren dat zij het wereldkampioenschap zullen leiden over 3 jaar.
Nee.
Omdat je ook niet weet wat die andere teams doen.
Nee, ja, iedereen. Kijk, dat is natuurlijk, dat blijft, hè. Iedereen blijft vooruit gaan. Hè. Er wordt natuurlijk gesproken en komen we zo meteen ook nog wel over updates en dat soort dingen. Dan heb je een update, denk je, mooi, ga ik 3/10 mee winnen. Ja, ten opzichte van mezelf. Want mijn concurrenten nemen een kleinere update mee, maar die winnen 2/10. Dus grosso modo win ik 1/10.
Ja. Ja.
Dus om een stap te maken van 0.5 seconde. Moet je eigenlijk een update vinden die jou 1 seconde verder laat gaan. Nou, ga die maar eens zoeken. Want over een heel jaar calculeert een Formule 1 team dat de auto van de basis zoals die geïntroduceerd wordt, uiteindelijk aan het einde van het jaar 1,2 seconden sneller is. Dat is in wezen de basis van de update. Ja, dat is het.
Ja.
En dat is ongeveer een 0.5 seconde per wedstrijd die je wint aan het snappen van je auto, het engineeren van je auto en het introduceren van updates.
Geef jij een seintje, Ronald, als de fabriek af is?
Als je dat wil, dan doe ik dat.
Ja. Ja. Ik zie zo veel op een vrije zondag naar die stream zitten kijken.
Nee, dat wil je wel waarschuwen. Want het is er overigens vaak wel wat later op de dag. En ik weet hoe laat jij je bed uit moet. Of hoe vroeg. Dus misschien moet je je telefoon even op stil zetten.
Na 10 gebeurt het allerbeste, zeg je eigenlijk.
Ja, precies.
Okay. Wat heb jij veel tijd over?
Ik slaap gewoon wat korter.
Teams die updates inderdaad, wat Olaf al zegt, willen meenemen naar Emilia Romagna, staan nu voor een opmerkelijke keuze. Moeten ze deze nieuwe aanpassingen wel zo snel mogelijk introduceren op een stratencircuit, waarbij de kans natuurlijk op schade erg groot is. Mercedes wil doorpakken en beslist alles in Monaco al te introduceren. Komt een nieuwe vloer, andere sidepods en een aangepaste voorwielophanging. Ja, is dat wel of geen logische keuze om dat in Monaco te doen? Of zeg je gas erop?
Nee, ik vind het heel onhandig, want Monaco is zo anders dan anders met zo'n lage gemiddelde. Doel even in realiteit, in de wedstrijd, weet bijna niemand, de race gemiddelde snelheid in een wedstrijd, op een droge wedstrijd, is 123 km per uur.
Ja.
Omdat je een aantal van die bochten hebt waar je gewoon bijna helemaal stil staat.
Opkomen, rechts, stuk. Parkeermanoeuvres
daarom. Dus ik denk als ik Mercedes geweest was, dat ik toch wel even die update op een normaal circuit had willen hebben. En dan kijken, wat neem ik nog mee naar Monaco. Aan de andere kant moeten we ook wel niet hysterisch zijn. Iedereen verandert zijn auto voor Monaco. Dus los van wat ze meenemen aan nieuwe vloeren, dan is alleen maar weer de vraag. Wil je dat in Monaco hebben als je een nieuwe vloer hebt? Want stel, oké, nieuwe vloeren, ze zijn klaar, het duurt te lang. We hebben er 2. Ja, dan is die auto anders. Dan is het vertrouwen er niet. Misschien maken ze wel een klappertje en dan heb je er geen. Ja. Dus daar, het heeft meer te maken met hoeveel van de updates hebben ze in reserve staan. Ja. Of moeten ze misschien terug naar de oude situatie? En kan dat?
Wat brengt de update? Als jij een vloer meebrengt waardoor je minder vleugelken zou kunnen zetten, dan zou je in principe bij Monaco daar misschien wel wat baat bij kunnen hebben. Maar rijd dat ding plat en heb je eens een vloer liggen. Zou ik het niet doen?
Maar. Zometeen in F1 aan tafel spelen we Raad het Autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto, de Flitsmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag gekregen van onze luisteraar Linda van der Hurk over de pitboxen tijdens een raceweekend. Ik zie hier verder nog staan, Christian Horner wil een vouw in de Formule 1.
Een vouw?
Ja, ik wil een papiertje pakken, maar ik denk dat er een vrouw bedoelt. Toch, denk ik. We blikken natuurlijk vooruit naar de Grand Prix van Monaco. En we maken de winnaar bekend van de kaarten voor de Historic Grand Prix op Zandvoort. Tot zo.
Max-korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Welkom, je luistert de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Formule 1 aan tafel. Vraag binnengekomen van Linda van den Hurk uit Sint-Oederode via het mailadres f1aantafel@grandprixradio.nl. Die zegt, heren, er is maar één pitstraat en precies genoeg pitboxen voor de verschillende F1-teams. Maar waar blijven de andere disciplines tijdens een raceweekend? Zoals bijvoorbeeld de Formule 2. Die moeten toch ook hun spullen kwijt? En die andere auto's moeten toch ook pitten?
En met betrekking tot Monaco bedoel je? Of nee, gewoon in het algemeen?
Generaal.
Ja, nee, maar vaak staan ze ook gewoon op Park Vermé of op andere plekken. En dan gaan ze met karretjes worden er naartoe gebracht. En soms mogen ze gebruik maken van de huisjes. Moet dat die aan de wal hangen? Mm-hmm. Dat zie ik ook wel eens gebeuren.
Altijd. Nee, het is eigenlijk vrij simpel. Er zijn een aantal circuits, zoals in Abu Dhabi. Daar hebben ze een GP2-pitsstraat. Die hebben dat circuit zo groot. Die hebben een hele eigen pitstraat. Daar hebben ze wel eigen pitboxen. Op alle andere circuits komen ze voorafgaand, zowel Formule 3 als Porsche Cup als Formule 2, komen ze met van die golfkarretjes, met alle spullen erop, karretje erachter, met banden en dingen. En die plaatsen zich voor de pitboxen van de Formule 1 teams. De mannen die belang hebben mogen dan aan die pitwall zitten. Daar worden al die monitoren verder uitgeschakeld, behalve de tijdmonitoren, want dat is wat ze willen zien. Maar voor de rest hebben zij allemaal vrachtwagens waar nog zo'n ouderwetse tent aan zit. Wat vroeger op de Formule 1 ook zo was, op het paddock, maar dat is niet meer. Dat hebben ze allemaal van de luxe dingen. En er zijn gewoon Formule 2 en Formule 3 en Porsche Cup paddocks. Die staan wat verder weg. Dat was in Emilia Romagna ook het geval. Het echte Formule 1 paddock was nog redelijk droog. Daar waar het TV-compound staat, stond ongeveer 30 centimeter water. En daar waar de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Cups jongens stonden, daar stond bijna 70 centimeter water. Dus ze hebben hun eigen paddock waar ze kunnen zitten. En dan verhuizen ze met de hele caravaan naar de pitstraat.
Wat een bizarre beelden waren dat, Rob. Die overstroming.
Op welke doel je?
Van Noord-Italië. Weekend,
ja. Wat het überhaupt al met de lokale mensen daar doet. Weet je, wij zeggen dan, ja, er wordt niet geraced. Maar ik bedoel, wat daar voor die mensen gebeurt, dat zijn life changers. Ja. Bedoel, en de bodem was zo droog vanwege een enorme periode van droogte die daaraan vooraf ging, dat het al dat water gewoon niet meer kon opnemen. En dat was het gevolg, dat bedoel, alles werd een rivier. En de schade die dat heeft berokkend. Ik zag mensen op een gegeven ogenblik die op de eerste etage gewoon modder aan het scheppen waren. Omdat alles gewoon met een golfbeweging de trap opgekomen was. Want dus heeft op sommige momenten ook nog heel veel stroming gestaan. En dat heeft dat water ook op plaatsen doen belanden waar ze van tevoren nooit rekening mee gehouden hebben.
Het dus, klotste tegen de plinten.
Nou, het klotste tegen de plinten op. Nee, het is echt die beelden. En als je, ik heb dan de Weather Channel ook een paar keer erop naar gekeken.
En dan heb ik veel tijd.
Nee?
Ik heb tijd over, hij kijkt de Weather Channel.
Ik beweer ook niet dat ik een baan heb. Maar hoe je het ook wendt of keert, bedoel, de gevolgen voor de omgeving zullen die gaan veel langer duren dan het Grand Prix missen.
Ja. Volgens mij hebben die bezoekers hun geld teruggekregen.
Nee, logischerwijs. Er zit natuurlijk van alles. En er zit een verzekering achter. Je hebt negatieve organisatieverzekeringen. Je hebt negatieve reisverzekeringen. Dus dat wordt allemaal wel geregeld.
Of ja, de Formule 1 heeft nog een miljoen beschikbaar gesteld. Hè?
En Ferrari heeft een miljoen beschikbaar gesteld. Nou, is dat natuurlijk even wezen. Ook als je reëel bent, weer een druppel op een groeiende plaat. Maar het is wel het symbool waardoor ze nu ook die acties hebben. Door mensen zelf wat kunnen doen. En ja, het mooiste wat ik gezien heb. En dat is toch wel weer een klein verschilletje tussen de een en de ander. Van Nick de Vries zag ik een probleem. Hoe die met zijn luxe auto terug moest naar Monaco.
Gezien,
En van Yuki Tsunoda zag ik dat hij met zijn Engels in de bagger stond. De bagger op te ruimen. Dat is wel een verschilletje.
Volgens de teambaas van Red Bull Racing, Christian Horner, is het slechts een kwestie van tijd voordat zijn team een jonge vrouwelijke coureur bij het opleidingsteam haalt. Ja, Horner moedigt de Formule 1 aan om door te gaan met de zoektocht naar vrouwelijke coureurs. Daarvoor werden natuurlijk al de W-series in het leven geroepen die door financieel gedoe vroegtijdig moesten stoppen. En er is nu de F1 Drivers Academy. Die wordt vanaf 2024 in het voorprogramma van de F1 opgenomen. Wat denken we van die Driver Academy? Zien we dat slagen?
Kan.
Het kan.
Het helpt
in ieder geval. Het antwoord.
Ja, nee, maar dat zal je altijd zien. Er zijn ook allerlei academies op radiogebied. Ja. Die er vroeger niet waren. En om nou te zeggen dat er enorm veel meer talent is opgestaan.
Ik kom eruit.
Dank je. Nee.
Lekker.
Nee, maar je weet net zo goed als ik dat als de mogelijkheid zich aandient. Hè, en talent wordt 9 van de 10 keer door anderen in jou ontdekt. Dan is er wel een platform die dat stimuleert en eventueel ook nog tot hoogte kan laten stijgen. Het principe aan zich, of het begrip aan zich, is natuurlijk geen garantie dat er nu ineens een dozijn vrouwelijke coureurs met heel veel talent ontdekt worden.
Want die W-series waren geen succes.
Nee, de W Series waren wat dat betreft geen succes. Maar dat was ook, en dat weten weinig mensen, dat was een soort arrive-and-drive verhaal. Dus dat leken wel teams, ja, maar die kregen meer een naam toebedeeld. Dus er stonden gewoon auto's klaar en die meisjes kwamen aan met hun jas en tas en hutsenfruts erin. En ja, dat werkte niet heel goed.
Overigens niet tegenstaande dat heel veel vrouwen gewoon ongelooflijk hard kunnen rijden.
Ja, dat bewijst het karten, want dat blijf ik het bijzondere vinden. Dat in karting is daar wel gewoon, jongens, er zijn geen aparte meisjeskampioenschappen bij het karting. Het internationaal, als je meedoet en je bent een meisje, dan zit je er gewoon tussen. Ja. Sophie Kumper reed gewoon Giancarlo Fisichella om zijn oren.
Ja. Maar ja, toch groeit Danica in de IndyCar, ja, die nu regelmatig bij Sky Sports als verslaggever voorbij wordt komen.
Ja.
Kon ook bloedhard rijden.
Ik vind de opmerking van Christian Horner vind ik toch nu een beetje voor de bühne. Want als hij een vrouw in het Red Bull-programma wil, dan belt hij vanmiddag en dan zit ze vanavond in dat programma. Dus, maar wat wil je ermee? Gaat Christian Horner, als het zover is, ook even flauw gesproken, Checo Perez eruit zetten om daar een dame in te zetten? Dat denk ik dus nog steeds niet.
Toch even de woorden van Frans Verschuur, die deze week afwezig is. Die houdt stug vol dat vrouwen gewoon niet geschikt zijn.
Ik zelfs niet.
Vanwege de G-kracht. Nee, Frans.
Nee, dat vind ik niet. Want ik denk dat als je allerlei andere sporten kijkt, dat met name, in wezen is autoracen een sport die je kunt leren. Dat is simpel zat. Je gaat zitten en je gaat maar kilometers maken. Je gaat 20 keer op je bek en dan ga je naar 10 keer op je bek. En dan ga je nog 5 keer op je bek en denk je, ja, zo moet het niet. En dan ga je uiteindelijk door. Dan kom je uiteindelijk bij de fysiek. Ja, ook dat is, denk ik, te trainen. En als je heel veel verder gaat, wat Frans volgens mij onder andere bedoelt, is dat de vrouwelijke boezem met daaroverheen de gordels en dergelijke, dat dat lastig is. Anno 2022 kun je gewoon een soort corset maken van carbon fiber, wat heel dun is. Bij het kart hebben ze ook van die speciale dingen om bijvoorbeeld de ribben te beschermen. Dus daar zie ik allemaal het probleem niet in. Het is volgens mij te leren en het is een soort mindset.
Dus zeg maar wat Frans eigenlijk zegt is dat het mannelijk lichaam ten opzichte van het vrouwelijk lichaam fysiek zo anders is dat mannen daar altijd voordeel van zouden hebben.
Dat is bij bepaalde sporten natuurlijk ook zo. Zoals bijvoorbeeld bij hardlopen. Maar tegelijkertijd zie je bij jeugdvoetbal dat het nu juist heel erg gemengd is. Daar zie je wel dat de meisjes en de jongens gewoon in één team voetballen. Ja, dat gaat hartstikke goed.
Want daar komt de hart ook vandaan, want dat is wat ook wel eens gezegd wordt. Ja. Hè? Een meisje of een jonge vrouw is wat voorzichtig. Ik denk, nou, zou ik maar niet doen of wat aardiger of whatever. Maar ja, als je maar genoeg voor je poten geschopt wordt, dan schop je zelf een keer terug en dan weet je hoe het werkt.
Ja, ik denk overigens dat uiteindelijk, zeker bij gemotoriseerde sporten, het heel goed mogelijk zou moeten kunnen zijn. Het is alleen echt de vraag, denk ik nog steeds, van al die mensen die met gemotoriseerde sporten bezig zijn, ben je eikel genoeg? En heb je het doorzettingsvermogen genoeg om tot die absolute top te komen?
Dat zit vooral in het karakter.
Ik denk dat dat niet afhankelijk is van je geslacht, maar meer van hoe je er als mens in staat.
Ja, de eerste meisje wat niet dankbaar is voor haar positie in die F1 Academy, die heeft kans.
Ja.
Je moet denken, oh blij, ik mag dit doen. Oh leuk, wat ga ik het weekend doen? Oh, ik vind het leuk, ik mag het weer doen. Nee, omdraaien. Ik moet het doen, want ik wil beter worden. Ja. Die moet je hebben.
Buiten het feit dat natuurlijk in de Formule 1 nog steeds mensen rondrijden die gewoon heel grote portemonnee hebben. En die ook in dat stoeltje terecht zijn gekomen. Kunnen vast een beetje sturen, maar...
We gaan naar twee mannen bij een auto. We gaan namelijk spelen Raad het Autogeluid. Als je wint, dan mag je op onze kosten je auto vol tanken. We doen er ook nog een Flitsmeister 2 bovenop de waarde van €80. En een fles Ferrari Trento Doc te winnen in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman die staat weer bij het autobedrijf Paul van Bergen. En praat met verkoper, Jan Knevel. Het dak gaat er weer af.
Toen ik hem zag staan, hoopte ik al dat we hem gingen spelen.
Heerlijk, hè? Hier worden we echt blij van, Mario. Kap eraf, maar ook weer het geluid wat we willen horen.
Ja, vorige week hadden we ook een kap eraf voituur. Nu weer. Weer zo glimmend. Ik zit iets te bedenken.
Ik voel waar je naartoe wil. Daar ga ik zeker over nadenken. De auto's, we hebben onze eigen poetsmeneer hier in dienst. Anderhalve dag minimaal bezig met een auto te poetsen. We doen tegenwoordig ook glascoating. Is gewoon 4 dagen werk. Maar ja, dan krijg je ook wel iets heel erg moois.
Daar gaan we wat mee verzinnen. Iets met Instagram of zo.
Ik ga er een nachtje over slapen en we gaan er iets heel moois van maken.
Heel gaaf. Want dan is je auto weer eens nieuw.
Dan heb je weer helemaal als nieuw. En inderdaad, in de glascoating zit gewoon 4, 5 jaar erop. Niet meer poetsen. Blijft gewoon glimmen.
Snel naar de auto. Wat kun je erover zeggen?
Net wat ik al een beetje aangaf. Het echte autogeluid komt weer. Heerlijke motoren. Helaas uitstervend ras. En de kap eraf. Dus de baardharen gaan weer op en neer.
Is die van het weekend vrij?
Jij mag hem hebben.
Oké, dan wil ik graag het geluid horen.
Ik slinger hem aan voor je.
Zo willen we hem hebben.
Dat zijn de autogeluiden die we gaan willen horen.
Waar vinden we hem?
Deze vinden we natuurlijk weer op www.paulvanbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel.
Glimmend hem wel.
En glimmend hem wel.
Ja, daar vind je hem wel. Van welke auto was dit geluid? Als je het weet, mail dan. Stuur je antwoord naar F1 aan tafel @grumpyradio.nl. Winnaar van vorige week is Eline Peters. Het geluid was dat van een Mercedes E200 Cabrio.
Ja. Yeah.
Veel rijplezier. Je mag je tank helemaal vol gaan gooien bij Tink. Je krijgt ook nog de Flitsmeister Tour ter waarde van €80. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je krijgt dus ook een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento Doc. Zoals de coureurs die krijgen op het podium bij de Formule 1. Ja, toch nog een keer Lewis Hamilton, heren. Want die heeft aangegeven dat hij open staat voor een test in de IndyCar. Als die gestopt is in de Formule 1. Nou, hoe zien we dat voor ons?
Have fun.
Oké, okay. Ja, hij is natuurlijk bezig.
Hij is Amerika-liefhebber, laat ik dat vooropstellen. Dat is natuurlijk simpel. Ja, dat hebben de meeste, Schumacher heeft die periode gehad. Max begint dat nu ook een beetje te ontdekken. Lewis weet dat al jaren.
Hij heeft al geen NASCAR MotoGP gereden overigens.
Ja, maar, maar dat is dan voor de publiciteit. Het voordeel is, Lewis Hamilton kan naar Amerika vliegen. Die kan zijn vliegtuig uitstappen, een vliegveld aflopen. En hij wordt niet bestormd. En in Europa is dat wel even anders. En dat vinden ze daar nog wel prettig. Dat zal de komende jaren met al die Grand Prix die we in Amerika hebben wel gaan veranderen.
Het zijn er al drie, hè?
Precies. Maar dat is wat hij daar prettig aan vindt. En ja, laten we reëel zijn. Als je ook weer, wat was het gisteren, de Beeldenkerk van de kwalificatie van de Indy 500. Dat is, ja. Met die snelle, dat is natuurlijk wel, dat heeft wel wat. En als snelheid in je zit, en dat heeft Lewis, dan denk ik, en Alonso heeft het al een keer geprobeerd. Moet ik toch wel een keer, misschien een keer kijken.
Maar over big balls gesproken.
Wow. Niet normaal. Zal 350 mijl tikte die VK aan zijn eerste rondje. Vliegen
ja, en dan op de hele lengte van het circuit, wat is het, 18 kilometer geloof ik? Ja. 0,0006 was het geloof ik. Voor de pol.
Nee, dat is two mile oval, hè? Dus het kan nooit 18 kilometer zijn.
Nee,
het aantal rondjes.
Ja, het aantal rondjes die gereden over die 18 kilometer die gereden. Ja,
gedeelte 5 maal 16, 23.
Het verschil was 6000ste, toch?
6000ste mijl.
Presentatie neer, wij gaan even ergens anders.
4000ste van een seconde.
Ja, en jullie kunnen gemist hoor.
En dus wat roept VK nou
voor? Excused.
Ik had van tevoren nog even moeten dumpen. Ik had van tevoren nog even moeten scheiden. Dan had ik die 4000ste. Ja, dat vind ik wel een goede tekst.
Maar wat een snelheden, niet normaal.
Je kan winnen kaarten voor de historic Grand Prix in het kader van 75 jaar circuit Zandvoort. Ja, je hebt vorige week onze special daarover kunnen horen. Je moest de volgende vraag beantwoorden. Wie won de eerste Grand Prix van Zandvoort? Wij gaan daarvoor onze prijswinnares bellen.
Met Nula.
Nula, je spreekt met Mattie Valk, Olaf Mol, Ronald Molendijk en Rob van Soveren.
Hallo. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Nou, dat konden we maar weinig zeggen hoor.
Goedemiddag.
Storen wij of niet?
Nee, helemaal niet.
Oké, okay, je zat gewoon bij de telefoon te wachten en je denkt, nou, ik heb die tickets in de pocket.
Nou, ik was nou gewoon bij radio aan luisteren.
Oh, kijk nou. Dit is toch ook, het is niet te geloven dit zeg. Hé, hey, wat heb jij met Zandvoort?
Ik en mijn man zijn heel grote Formule 1 fans. Natuurlijk Max fans. En we zijn twee keer geweest.
Oh, wat leuk.
Afgelopen jaar en de jaar daarvoor. En ja, het is verslavend natuurlijk.
Wat goed. Wat was je allermooiste herinnering daar? Waar denk je aan terug als je die twee momenten nog even in gedachten neemt? Die twee keer dat je er was?
Ik denk de vuur. Ik weet de rookbommen aan Max over de lijn komen toen hij heeft gewonnen.
Ja, de finish.
En de zeven oranje, fantastisch.
Ja, fantastisch. Hey, je moest de vraag beantwoorden. Wie won de eerste Grand Prix van Zandvoort? Wat is het goede antwoord?
Prins Bira.
Ja, dat klopt inderdaad.
Hij heeft gewonnen in de Maserati.
Ja, dat is inderdaad helemaal goed.
Prins Bira Bongese heet hij officieel.
Hey. En hij heeft best wel wat gewonnen in dat weekend, maar dat zeg.
Nuala, gefeliciteerd. Je gaat door met 4 tickets voor de Historic Grand Prix op Zandvoort.
My god, fantastisch.
Ja, wat echt leuk zeg.
Oh, ja, echt geweldig.
16, 17, 18 juni aanstaande. Wil je er ook bij zijn? Ga dan naar historicgrandprix.nl. Mis dat niet. Nuala, veel plezier daar.
Jullie ook, dankjewel. Hè.
Doei, doei.
Ja, en niet Imola, maar Monaco is dus de start van het Europese seizoen. Aanstaande zondag, 28 mei, knallen de mannen door de straten van Monte Carlo. Vorig jaar won Sergio Perez voor Carlos Sainz en Max Verstappen. Het kwam toen met bakken uit de hemel. Wat scheelde er toen ook alweer destijds?
Nee, het was vooral aan het begin, want ze eindigden eigenlijk wel gewoon op droog weer. Want we begonnen nog op intermedius, maar we begonnen een uur later. Want het starthokje van de FIA, waar die computers staan met die lampen, ik had kortsluiting in gezeten. Dus het was een enorme regenbui van tevoren en toen
Dus ze hebben de start een uur uitgesteld.
En je zag toen ook echt volop van die beelden toch dat het weg van die riviertjes over de baan heen ging. Hè?
Ja.
Stratencircuit, is Perez in het voordeel erop?
Ja, hij blijkt op ieder stratencircuit enigszins in het voordeel te zijn.
Ja, ik zou moeten zeggen, weer een stratencircuit. Op hoeveel normale circuits hebben we dit jaar gereden?
Ja.
Eén.
Ja, we zeggen...
Eén in Bahrein. Alle andere.
Ja, dat zijn allemaal stratencircuits.
Ja, alle stratencircuits. Ja. Bizar, hè?
Klopt. Ja. Ja, ik ben benieuwd wat Perez met de qualifying doet. Als hij er goed voor staat.
Ding in de muur. Ja. Het blijft wel een dingetje. Het blijft wel een dingetje hier.
Ja, Ronald, waar denk jij aan? Bij Monaco? Bij aankomende zondag? Wat zie je?
Ja, ik vind het een beetje een lastig... ik kijk natuurlijk ontzettend lang naar Formule 1. En ben letterlijk opgegroeid met de stem naast mij. Olaf in dit geval. En ik weet ook nog dat er van die races waren waarvan je echt dacht... Jezus, gaat er nog iets gebeuren?
Ja.
Het is, dan heb je altijd dat hele mooie bochtje. Maar dan zag je zo echt acht auto's en dat ronde naar ronde. En tegelijkertijd zijn er ook races geweest. Je denkt, wauw, wat gebeurt er ineens veel? En klappen en auto's die door de midden braken enzovoort. Het is, ik vind het een lastige race altijd, wat dat betreft.
Nee, kijk, het plaatje klopt natuurlijk. Hè? Als je het over Formule 1 hebt met glitter, glamour, noem het er allemaal maar bij. Wat normaal gesproken, zeker op Spa of andere circuits, niet zomaar voorhandig is. Ja, dat is daar natuurlijk wel. En dat maakt het ook... Er zijn veel meer mensen die de Grand Prix van Monaco kijken, omdat er meer te zien is dan de rijdende auto.
Ja.
En dat scheelt wel.
Als er verder niks gebeurt...
Ik vind die wedstrijd in principe wel te lang. Ik vind dat ze hem daar wel wat korter zouden kunnen houden. En ze zouden ook nog het circuit kunnen verbeteren. Want ik weet niet of je de laatste bochten ziet. Een beetje voor elkaar. Vlak voordat je de pits in gaat. Dus heb je dan... het is dat Raskas. En dan ga je... Om die hoek heen.
Ja, waar Schumacher voor.
Juist. En dan kom je weer met zo'n 90 graden knikje het rechte stuk op. Ja. Als ze één weggetje eerder nemen. Dan kunnen ze dus veel beter inhalen. Je zou dus eigenlijk daar waar de pits ingang zit.
Ja.
Kan je aan de... linker aan de rechterkant van die... Ja, ze moeten om een soort rotondje heen. Ja. En dan kom je dus veel beter het rechte stuk op. Maar of ze dat ooit gaan doen, weet ik niet. Maar dat zou voor mij een goed plan zijn. Want voor de rest is Monaco veranderen qua baan is best lastig.
Best lastig, ja. We spelen koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten hier aan tafel. Maar misschien weet jij het wel beter. Rob, neemt Max Verstappen een voorsprong op Perez in het klassement?
Ja, maar dat vind ik met een mechanische sport altijd zo. Ik denk van wel... Als het puur gaat om kijken naar de resultaten uit het verleden, maar die bieden nooit een garantie voor de toekomst. Mechanische pech kan je altijd achtervolgen. Je ziet nu wat er bijvoorbeeld met een qualifying is gebeurd. Hè, dat Max dan ineens 9e eindigt. En dat je denkt, oh, verloren race, die is klaar. En hij wint hem gewoon. Dus bedoel, er worden nogal wat wetten gelogen gestraft. Maar ik denk dat Perez niet een even goede coureur is als dat Max Verstappen is. Dus als dat
lange omhaal naar het antwoord.
Nou ja, nee. Ik denk dat Perez op eerbiedige afstand blijft van Verstappen.
Olaf, lukt het Nick de Vries om punten te pakken?
Ik ben bang van niet.
Okay. Ronald, komen Sainz of Leclerc op het podium?
Ja, Leclerc wint.
Dat zou wel... Ja. Als je het nou hebt over romantiek, jongen, het zou natuurlijk waanzinnig mooi zijn.
Ja.
He, want volgens mij was de...
Vorig jaar stond hij in Q3 in de muur. Hè?
Louis Chiron. Dat is die bocht ook dan van hem. Die won nooit die Grand Prix. Dat is volgens mij de laatste monogast die hem ooit gewonnen heeft. Maar dat is in 1822. Ja. Dus.
En hij heeft ook wel zo'n momentje nodig.
Zeker. En dat gun ik hem ook wel.
Al is het alleen maar voor je zelfvertrouwen. Want op een gegeven moment zit je in zo'n neerwaartse spiraal. En denk je, wat ik ook met mij lukt niks. En dan kan dit een ommekeer betekenen. Ja, ook voor je zelfvertrouwen.
Ja, dat zou kunnen.
Praat mee op onze socials. Ga naar de website grumpyradio.nl. Natuurlijk is het gehele raceweekend te horen via de app van Grumpy Radio. Vrije trainingen, de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag met onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. Tot zover Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en geef jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc mee in huis. Volgende week zijn we er weer. Gasten dan onder andere Olaf Mol en hij is terug, Frans Verschuur. Presentator van dienst is dan Rachid Finch. Tot zover Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Weshuis. Draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk en blijf nog even hangen voor de bonus.
Is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
We zitten buiten op het terras van de Harbour Club in Vinkeveen. Tim die staat bij ons. Tim, wij verwachten verder niemand meer. Maar je hebt ongelooflijk veel eten neergezet.
Ik kom er zo bij zitten.
Wat staat er allemaal?
Nou ja, we hebben hier vegetarische linguine. Dat is aangemaakt met een sausje van dragon. Lekker tomaatje erdoorheen. Wat broccoli. Dan hebben we hier de dry-aged entrecote. Dat is een nieuwe op de kaart. Met erbij wat chipotle boter. Een kleine Caesar salade on top. En wat chippies. Dan hebben we daar ook nieuw op de kaart de coquille maakirol. Dat is coquille aan de bovenkant, afgeglaceerd en gebrand met wat teriyaki saus. Tamago, Japans zoet omelet zit erin. Mm-hmm. En een asperge, groen asperge. Dan hebben wij nog de risotto bitterballetjes met tomaat en kaas. Met een beetje kimchi mayo erbij. De favoriet ondertussen, de bimis in tempura beslag. En we hebben nog een steektaartje met een lekker brioche broodje en de rice crispies met zalm en met tonijn.
Het is ongelooflijk lekker. Tim, dankjewel.
Het ziet er ongelooflijk lekker uit. Hey, die entrecote is nieuw op de kaart. Staat er nog meer dingen nieuw op de kaart?
Ja, die rice crispies zijn nieuw. Die sushi roll is nieuw. De linguine is nieuw. En ja, volgende week krijgen we nog wat nieuws. Ja.
Top, het ziet er fantastisch uit. Dankjewel.
Nieuwe dingen op de
lekker,
kaart.
Man.
Wanneer was je voor het laatst van de kaart, Bob?
Moet ik je wel eens een uur hebben?
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.